Ik hoop dat wij inmiddels lang genoeg stilgestaan hebben bij de gedachte dat sterven en dood niet alleen relatieve begrippen zijn, maar dat ze spreken over een nedergang. Dat wil zeggen, het dodenrijk is daadwerkelijk een lage plaats. Dat is ook wat het woord hel, dodenrijk, in de praktijk betekent. Men daalt er naar af. En dat is wat vele malen in de diverse schriftgedeelten waar de term voorkomt, ook zwart op wit gezegd wordt. Niettemin, we hebben voor diezelfde plek hebben we een paar andere termen. Eén die we zojuist tegenkwamen was die van schoot Abrahams. Zij het dan dat dat de aanduiding was van, laten we zeggen, de goede kant, want hoe moet je het anders noemen? De goede kant van het dodenrijk. In de zin van dat daar blijkbaar niet alleen Abraham, maar de rechtvaardigen, dat wil zeggen de gelovigen, zich bevinden, daar verzameld werden. Ik moet in de verleden tijd spreken in dit geval, maar we hebben het nog steeds over de algemene regel. We hebben nog een paar andere uitdrukkingen daarvoor. En een daarvan moet ik wel dringend noemen, omdat het een term is die allerwege tot misverstand heeft geleid. Een term die bovendien in zichzelf beschouwd wordt als een uitdrukking van het hiernamaals. En dat is het woord paradijs. Dat is een term die wij in onze Statenbijbels althans, in het hele Oude Testament, niet tegenkomen. Dat laat zich raden, want het is een Grieks woord. Paradijsos. Dat is wat het is. Het probleem met de term is dat wij hem allemaal kennen. En als ooit iemand spreekt over het paradijs, weten wij ook wat hij bedoelt. De Hof van Eden, namelijk. Uit Genesis, de Heere had een hof geplant in Eden en wat het maar was. En we weten allemaal dat dat het paradijs is en dat is een misverstand. Is het onjuist? Nee, het is niet onjuist, maar het is wel een misverstand. Het woord komt namelijk in ons Oude Testament, in onze Statenvertaling sowieso niet voor. In het Oude Testament dat Hebreeuws is, komt het dus eigenlijk ook niet voor. Maar hoe komen wij er dan aan, is de vraag. En het antwoord is, dat komt omdat er bestaat al sinds voor onze jaartelling, dat wil zeggen al voor de dagen van de Heer Jezus, bestaat er een Griekse vertaling van het Oude Testament. En daarin wordt de Hof van Eden, die van Adam dus, die door de Heer geplant was, uit Genesis, die wordt daar aangeduid met dit woord paradijs. Waarvan ik dan ogenblikkelijk moet zeggen dat je dit alles, ik vind alles prima, zolang je het woord maar niet met een hoofdletter schrijft. In de eerste plaats, hoofdletters bestaan niet. Niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks, dat is een moderne vinding. Er bestaat wel zoiets als kapitalen van ouds, maar dan wordt het hele stuk, de complete tekst geschreven met in kapitalen, in hoofdletters, heet het dan. Maar iets als woorden met een hoofdletter aan het begin, dat bestaat niet. Als je dat in je Bijbel tegenkomt, is dat altijd iets van de vertalers of wie het maar was, die dat daar hoef je dus niks van aan te trekken in de praktijk. Maar paradijs schrijf je zeker niet met een hoofdletter, want het is niet een eigen naam. Het is niet zo, het is een hof en hij heet het paradijs. Paradijs is namelijk gewoon een zelfstandig naamwoord. Zoals het woord tuin, hof, park. Alleen als het een Vietnamees is, schrijf je dat met een hoofdletter P, maar anders ook niet. Het is die heb je toch, hè? Dat schrijf je met een kleine letter. Paradijs ook. Satan trouwens ook, laat ik dat even zeggen. En zelfs als het met een hoofdletter moest, zou ik het nog niet doen. Het is niet het hoofd van een bevriende mogendheid, dus je kan het rustig doen. Want Satan is gewoon ook een zelfstandig naamwoord. Het is de Satan. Heb je dat? De afvallige. De tegenstander vind ik een te nette vertaling. Ik vind hem ook niet correct. Het is afval. Shit is namelijk afval. Waarvan je moet, dat heet een afscheiding. Dat is afval, dat gooi je weg. Dat is het woord Satan. Ja. Dus shit, Satan mag je zeggen. Dat is... Maar je schrijft het niet met een hoofdletter. Paradijs schrijf je ook niet met een hoofdletter. Als u mij vraagt, Eden vermoedelijk ook niet. Maar daar kan je nog over discussiëren. In de uitdrukking, de Heere had een hof geplant in Eden. Want in de eerste plaats tot vandaag weten we niet waar Eden lag. Niet dat het ook iets uitmaakt in dit verband, in deze discussie. Maar Eden betekent zoveel als pleasure. Misschien heb ik het ergens wel opgeschreven, dan hoef ik het nou niet te bedenken. Oh, het staat in het Engels. Delicate, delight, pleasure. Hoe vertaal je dat? Eden, de plaats van plezier. Van, het is er wel prettig. Noemen ze een Nederlands woord, jullie? Dat schiet me. Delight. Een vreugdevolle plek. Want er staat wel in Eden, maar het had ook kunnen zijn van Eden. Een tuin van plezier. Een plezierige tuin. Want het woord hof, dat is het Hebreeuwse gan. Dat is inderdaad een tuin. Een hof. Ik kom er zo... Ik kom er zo op terug, maar dat hoeft eigenlijk ook nauwelijks. De aardigheid is namelijk... U kent ons Nederlandse woord tuin. Dat is hetzelfde als een omtuining. Want de tuin is eigenlijk niet de ruimte zozeer... Het is het wel hoor, in de praktijk. Tussen de heg en de schuttingen. Maar het zijn de heg en de schuttingen. Dat is, de tuin is de omtuining. Een tuin is alleen een tuin als er een tuin omheen is. Heb je dat? En anders heb je geen tuin. Het is per definitie een afgeschermde plek met een hek eromheen. Of een haag, maar u voelt wel aan dat ook dat hetzelfde woord is. Hek en haag. Dat moet er zijn, anders heb je geen tuin. En dat is ook de betekenis van het Hebreeuwse gan, dat dan weer vertaald is met hof. Maar het betekent een afgescheiden plek. Dat is het feitelijk. Het is trouwens wel aardig dat het woord paradijs... Nou ja, komt het lange verhaal weer. Het lange verhaal is, want vroeg of laat zoekt u het na... en dan zegt hij, die kleine aan, wat kan mij nog meer vertellen? Dan zoekt u het na en dan wordt glashard beweerd. Het woord paradijs is weliswaar een Grieks woord. Paradijs, zoals het komt dus in de Septuaginta voor... en ook in het Nieuwe Testament, 3 keer hebben we het zo over. Maar het is van vreemde oorsprong. Als u vraagt, waar komt het vandaan, wat is de afleiding... staat er bij foreign origin. Het komt namelijk uit het Persisch, wordt het dan vermeld... als het vermeld wordt, komt uit het Persisch... En het is daar de aanduiding van de koninklijke tuinen, de koninklijke domeinen. Dat wat bij het koninklijk paleis hoort. U weet, bij een paleis hoort een tuin, dat is klassiek. Dat weet u toch, hè? Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Wij gewone burgermensen hebben zoiets niet. Hoe zou het moeten? We hebben een balkon, en dan kan je een geranium... Nou ja... Want als je mijn leeftijd komt, moet je toch ergens achter kunnen zitten, niet meer. Maar dan zoiets. Maar een tuin, dat is alleen voor de koninklijke hoogheden. Die hebben dan een tuin, dat heet dan een koninklijke domeinen enzovoort. Dat hoort er nou eenmaal bij. Een park. Doe maar weer. En dat komt bij de Mede en Perzen vandaan, komt sowieso uit het twee stromen land. We kennen nog de hangende tuinen van Babel en zoiets. Daar komt, zeggen ze, komt uit het Persisch. Dan moet ik drie keer slikken en dan moet ik iets zeggen wat ik ooit ergens gelezen heb. Doet er niet toe waar. Maar iemand die schreef en iemand die het weten kon, die zei... Het probleem is dat in de afleiding van woorden, ook van het Nederlands, maar van alle moderne talen, daar weet men nooit echt waar de woorden van afgeleid zijn. Ik heb ooit een keer zo'n dik boek gekocht, nee, heb ik u wel eens verteld geloof ik, de etymologie van het Nederlands. Waar de dit is wel zo'n dik boek, maar het is heel dik papier en het is met heel grote letters gedrukt. Met andere woorden, er staat bijna niks in. Want ze weten het niet. Serieus, ik zou het u kunnen laten zien. Ze weten het niet. Maar iemand schreef, nee, ze weten het niet, want ze willen niet toegeven dat al die moderne talen rechtstreeks afkomstig zijn uit het Hebreeuws. Daar werden niet veel woorden meer aan besteed, werd gewoon gedemonstreerd. Want zo ligt dat. Het komt uit het Hebreeuws. En paradijsos komt niet uit het Persisch, maar het komt uit het Hebreeuws. Dat weten we zeker, want het komt zelfs in het Hebreeuws van de Statenvertaling voor. Dat heet pardes. Het Hebreeuwse pardes. Is gewoon toch paradijs? Die klinkers ertussen maakt niks uit. Dat weet u langzamerhand. Hè? Pardes. En het komt, dat weten ze dan weer niet, maar het komt van het Hebreeuws, het komt van parat. Dat schrijf je met een D aan het eind. Dus een P, een resh en een dalet. En parat betekent niks anders dan afscheiden. En dat is precies wat een tuin is in het Nederlands. Met een omtuining. Een erfafscheiding heet zo'n ding. En dat is wat het is. Het komt gewoon uit het Hebreeuws. En in het Nederlands, wij kennen het woord, ik noemde net een tuin. En toen zei ik, ja, maar het is eigenlijk de omtuining, dat is waar het om gaat. Wij kennen het woord, goed, een ander woord voor tuin is park. Maar een park is gewoon een perk. En een perk is een beperking. En daarom parkeer je auto op een parking. Op een beperking. Er staan ook al die strepen, dat je weet waar het beperkt is. En als je, nou ja. En die strepen staan elke dag dichter bij elkaar. Heb je dat wel eens gemerkt? Het wordt steeds moeilijker om je auto binnen het park te parkeren. Binnen het, de parking. De parking. Binnen het perk. Het perk. Een bloemperk. Het is nog steeds een omtuining. Wij denken daar niet aan, maar de woorden die wij ervoor hebben is beperking. Dat is trouwens ook de betekenis van het woord hof. Het hof is namelijk ook uitdrukkelijk een beperking. Daar hoort niet iedereen bij het hof. Als het over het hof gaat, heb je het alleen over de elite die zwaar is afgezonderd van de rest van het volk. Heb je dat nog? Welk woord er ook voor is, het heeft altijd die betekenis van het is afgezonderd. Waarom ook niet? En het Hebreeuwse woord dat vertaald is met hof, in verband met de hof van Eden, is het Hebreeuwse gan. En dat komt van ganan. En ganan betekent zoveel als overdekken, omringen. Ganan, overdekken, omringen. En vandaar de betekenis, de toepassing, beschermen. Dus waar hebben we het over? Over de hof van Eden. Die hof, dat is dus een beperking. Dat is wat het überhaupt betekent. Paradijs betekent dat ook. Precies hetzelfde. En dan heb je de Heere plant een hof in Eden. En Eden betekent delicate, delight, pleasure. Dus het is bij elkaar, hof van Eden is gewoon een lusthof. Het is één ding. Het is niet maar een inperking in de zin van het is een gevangenis. Want dat kan ook nog. Het is niet verzekerde bewaring. Met beperkte vrijheid. Of inperking van vrijheden. Dat is als je vast zit op je parkeerplaats. Hè. Maar goed. Het is een lusthof. Je bent afgezonderd van de rest van de wereld, om zo te zeggen, maar op een plaats waar het prettig toeven is, lusthof. De Heere had een hof gepland van pleasure. Dat wil zeggen, niet zozeer een plaats, hoewel plezier, ja, alles kun je een locatie geven, alles kun je als locatie opvatten. Dan kun je met zoveel dingen. Dus als je dat in de Bijbel vindt, dat vind je namelijk vroeg of laat, dan zeg ik, ja, dat is zo. Ergens in Ede. Waar? Daar waar het prettig is, kan niet schelen waar. Maar je kunt het niet op de kaart vinden. Dan heb je dat lusthof. En vandaar dat die 70, die waren ook niet van gisteren. Nou, ze zijn van eergisteren, maar ze waren niet van gisteren. Die hebben vertaald met dat woord pardes, paradijs. Heb je dat? Een lusthof betekent het. Maar het is niet de naam van een lusthof. Ik bedoel, je kan naar Artis gaan. Wat trouwens ook helemaal niet de naam van die tuin is, maar dat weet niemand, dus we houden het er maar op. Je gaat naar Artis en dat weet je, dat is niet in Emmen. Of Arnhem, wat had je nog meer? Het is niet een, het is niet blij, het is misschien een blij dorp, maar. Maar zoiets. En paradijs is niet de naam van een bepaalde hof, het betekent gewoon een lusthof. De gan in Eden is het, de tuin, de hof in Eden, is hetzelfde als paradijs in de Septuaginta. Het is een lusthof, het is een afgeschermde plaats waar het prettig toeven is. Heb je dat? Dat is de enige echte betekenis. En voor wat het Hebreeuwse pardes betreft, ja, dat komt inderdaad 3 keer in de Statenvertaling voor. Dat is in Nehemia 2 vers 8, daar heet het lusthof, zo is het vertaald. Pardes is dat, lusthof. Het is in Prediker 2... het komt in Prediker 2 vers 5 voor. Dan, daar vind je het woord hof en lusthof. Hof heeft men, is de vertaling van gan, het standaardwoord uit Genesis. En lusthof daar is weer de vertaling van pardes. Dat bevestigt alleen maar wat ik zei. Maar je ziet, het is geen Perzisch. Perzisch komt ook uit het Hebreeuws. En dan heb je Hooglied 4 vers 13, waar het nog een keer voorkomt. Ik weet niet hoe het daar vertaald is trouwens. Is dat dan paradijs? Oké. Daar heeft men het dus niet vertaald. Daar heeft men het getranslitereerd naar het Nederlands. Paradijs. Maar nou komt ie. De term paradijs betekent dus een prettige plek. Afgezonderd. Met een omtuining. Maar het is toch goed toeven. En als zodanig wordt de term paradijs gebruikt voor de Hof van Eden uit het verleden. Maar die kent u al, dat is de meest bekende. Maar de term wordt ook gebruikt voor het dodenrijk aan de goede kant. Dat wil zeggen, het is een synoniem voor de schoot van Abraham. Voor zover ik weet, maar ik kan het niet documenteren. Ik zou niet weten hoe. Moet ik het eerst uitzoeken. Maar voor zover ik weet wordt ook de term paradijs binnen het Jodendom gebruikt. Voor de goede kant van het dodenrijk. Net zoals de term schoot van Abraham. Zover ik weet. En dus met andere woorden, de term wordt gebruikt voor dat wat onder de aarde is. Niet voor alles, maar wel voor een plek beneden. Voor een plek op de aarde. En het zal u niet verrassen als ik daarna zeg, de term wordt ook gebruikt voor de hemel. Omdat het een afgezonderde plek is waar het goed toeven is. En in die zin wordt de term gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk al in het Oude. Maar niet met de term paradijs, maar dan heet het wel, gij waart in Eden, Gods hof. Welk hof? En dan zeggen we, kijk, Edelgods hof, dat is toch het paradijs? En daar slaat de verwarring toe, zonder nadenken. De Eden, Gods hof, is toch die weer Adam, dat is toch het paradijs? Daar was de duivel dus, want daar staat over de duivel, hè, in, wat was het, Ezekiel 28. Gij waart in Eden, Gods hof. Nou, daar zal die ook wel geweest zijn. Volgens mij hing die daar in de boom. Zal er hem meteen moeten ophangen, denk ik wel eens. Maar dat doet er nou niet toe. Maar aan de hoogste tak. Maar de vraag is of dat de betekenis is van Ezekiel 28, waard in Eden, Gods hof. En mijn antwoord is nee, want uit het verband blijkt dat het over de hemel gaat. En niet over een plek op aarde. En bovendien over een tijdstip lang voor de hof van Adam. Hebben jullie dit tot zoveel? Nee, hij is van belang, want nou komt, daar komt hij. Oeverloze discussie, en ik probeer het altijd kort te doen en het lukt me zelden, maar ik probeer het weer. Toen zei de Heer... Ja, daar is het probleem, man, want men weet niet zeker wat hij zei. Maar voor zover ik weet en voor zover ik het lees in mijn Statenvertaling ook, hij zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Stelt Matthäus 22. Ik dacht het wel, ik kijk even rond, nee, is niet Matthäus. Of verder, oké. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En de vraag is dan maar, waar was dat dan? Het is Lucas 23. Ik zat in het verkeerde boek. Lucas 23, vers 43. Maar waar ging hij dus naartoe? En daar beslaat de verwarring weer toe. Het paradijs... Dat is die hof van Adam, toch? Ja, maar die was er niet meer. Dus wat is het dan? Nou, het is natuurlijk de hemel, want Paulus zegt... Ik ben opgetrokken geweest tot in het paradijs, tot in de derde hemel. Dus 2 Korinthe 12. Dus de Heer zei tot die moordenaar... Gij zult met mij in het paradijs zijn. Dus de Heer beloofde hem dat hij met de Heer naar de hemel zou gaan. Dan krijg je een probleem, want de Heer zei... Heden zult gij met me in het paradijs zijn. En het was nog geen hemelvaartsdag. Het was Goede Vrijdag. Dus hij ging niet naar de hemel toen. Heeft men het volgende opgevonden. Je zit gewoon de komma ergens anders. Nee, ik zal geen namen noemen. Ik zal me inhouden. Maar... Dan wordt het anders, dan moet je dus lezen, wat was het, Lucas 23, vers 43, dan moet je dus lezen. Dit is standaard schriftverklaring, er staat een heleboel commentaren. Niet de argumentatie erbij, maar men zegt gewoon dat je het zo moet lezen. Men zegt niet waarom dat zou moeten. En waarom het zou moeten, heb ik u gezegd, men komt in de problemen. Maar men leest, ik zeg u heden... Dubbele punt. Gij zult met mij in het paradijs zijn. En de Statenvertalers hebben die lezing niet genomen. En ze hebben groot gelijk. Niet dat dat niet kan, ik zeg u heden. Maar als het zoiets is, dan gaat het om een officiële juridische verklaring... Rechtstreeks, dan moet er een datum bij, om specifieke redenen. Dat komt wel in de Bijbel voor, maar het is hier helemaal niet aan de orde. De lezing blijft dus gewoon, ik zeg u, dubbele punt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, precies zoals het staat. Alleen paradijs moet je met een kleine letter schrijven... Heden zult gij met mij in de hof zijn. Want waar ging de Heer naartoe? Dat mag niet moeilijk zijn. Waar ging de Heer nou naartoe? Jongens en meisjes, maak het niet zo moeilijk. Waar ging de Heer nou naartoe? Je weet toch waar je bent? Het is Goede Vrijdag. Het is avonds laat. Waar ging de Heer nou naartoe? Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Naar het dodenrijk. Naar de hel. Naar de Hades. Naar Sheol. Maar dat is serieus. Hoeveel teksten wilde u hebben? Daar zijn er zoveel van. In het Oude Testament al, ja. Met name in de psalmen. Hele reeksen. Of in Jona 2. Ik roep maar wat, maar... daar staat het ook. Ik bedoel... en daarna weer het Nieuwe Testament, gelijk Jona was. En Jona riep vanuit Sheol. Dat is weliswaar niet vertaald met hel daar, maar omdat de vertalers er problemen mee hadden, maar dat had wel gemoeten. Hij riep vanuit het dodenrijk, want Jona was dood. En daarom was hij ook een type van de Heer Jezus. Onder andere dan die 3 dagen, of tot op de 3e dag, net wat u wil, dood was. Hij was in het dodenrijk. En gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten in Hades, in Sheol. Want Sheol heet het in Psalm 16... in het Hebreeuws en in Hades heet het als het in Handelingen 2 wordt aangehaald op de Pinksterdag. Gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk, in Hades niet verlaten. Maar daar was hij dus. En de Heer zei, vandaag nog zul je met mij, ja, waar gaan nou eenmaal de doden heen? Naar het dodenrijk, naar beneden, valt als van de tafel valt, of waar het maar vanaf valt. Valt het naar beneden? Wat had u dan gedacht? Alleen de Heer noemt het paradijs. Wij kennen het al als de schoot Abrahams. En of de Joden daar nou wel of niet de goede kant van dodenrijk onder verstaan. Wij zijn van goede wil, wij lezen dit en begrijpen dat het daarover gaat. Want de Heer ging nergens anders naartoe. Heb je die nog? Ja, en nou kun je nog bedenken, want dan begint... daarna ontstaat de theologie, hè. Het past ons niet, dan gaan we wat bedenken. Dat is... En dan zeg je dus, ja, maar de Heer zou toch naar de hemel gaan? Weliswaar nog niet op die dag, maar dat is nog een kwestie van tijd. En dan zegt de Heer vandaag nog, van, maar je gaat met mij mee naar de hemel. Ooit en een keer... Dan moet ik u zeggen dat dat erg voorbarig is. Want en daarna komen we bij een heel ander heet hangijzer. Een zeer heet hangijzer. Dat is, maar waar staat nou eigenlijk... Die heb ik u vaker verteld hoor en gevraagd. Waar staat nou eigenlijk in de Bijbel dat een mens, een gelovige, een rechtvaardige... Iemand die behouden is. Waar staat nou dat zo iemand naar de hemel gaat? Waar staat dat dan? Ergens? Echt niet? Dat komt niet voor. Dat is ook omdat het ook niet zo is. Begrijpen we niet verkeerd, daar is onze toekomst hoor, in de hemel. Maar waar staat dat nou in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen, maar kijk, het is heel moeilijk te argumenteren dat iets niet zo is. Dat kan alleen als ergens staat dat het niet zo is. Ik bedoel... Wat hoorde ik nou gisteren voor een sommetje? Nou ja, 2 keer 3 is 7. Ik verzin maar wat, want dat was het niet. Maar 2 keer 3 is 7. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar dat is niet zo. En dan vraagt u, waar staat dat dan dat het niet zo is? En dan kan ik daar niks voor vinden, want je kan niet bewijzen dat iets niet zo is. Dat is onmogelijk. Dat is in strijd met de logica, dat is een algemeen beginsel, dat is een filosofische waarheid. Je kan niet bewijzen dat iets niet zo is. Je kunt hooguit bewijzen dat iets is. Of iets is zo. Maar zelfs dan heb je nog niet bewezen dat het ook niet anders is. Heb je die? Dat maakt het erg lastig. Dus je moet van tevoren je beginnen met je vooroordeel, je ideeën even los te laten. Voor de zaak van de discussie, voor het overleg, om wat te leren. En dan gaan we beginnen. En dan zeggen, waar staat nou in de Bijbel, bijvoorbeeld waar wordt nu voor het eerst in de Bijbel genoemd, ik zal iets anders noemen. In het Nieuwe Testament lezen we over de Zoon des Mensen. Waar wordt die titel in de Bijbel nou het eerst gebruikt? Het hele idee, Zoon des Mensen. Het antwoord is, staat voor het eerst in Psalm 8. En het is een messiaanse titel. Maar Psalm 8 komt ons niet goed uit, want in Psalm 8 is het de Heere, die Zoon des Mensen. Is het Jehovah zelf, staat erbij. Voor de goede lezer, staat erbij. Dus die kunnen we niet hebben. Dus als je het aan de Joden vraagt, waar komt de Zoon des Mensen het eerst voor in de Bijbel, zeggen ze Daniel 7. Ik zag een zoon des mensen gelijk. Of mensen zoon gelijk. En die werd gebracht voor de oude vandaag. Kunnen christenen ook goed gebruiken, want die zeggen, zie je, het zijn twee. Heb je de vader en de zoon, het zijn er dus twee. En de Joden zeggen, ja, het is God en die andere is de Messias. Maar ze zitten ernaast, want de vraag was, waar komt het eerst voor? En dat is in Psalm 8 en het is David. Dat weten we zeker, omdat het Nieuwe Testament dat zegt dat het van David is. En die gebruikt hem het eerst en die vraagt, wie is dat eigenlijk, die Zoon des Mensen, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met eer en eerlijkheid hebt gij hem gekroond. En dan staat erachter wie het is. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Het is Jehovah zelf. Nou, daar heb je het mee gehad, dat is het Oude Testament. Maar nou weer terug. Waar staat nou dat een oud-testamentische gelovige naar de hemel gaat? Ik ken iemand die houdt tot op heden vol, daar heb ik het, althans voor zover ik het begrepen heb, dat Abraham in de hemel is. En dan moet ik bewijzen dat het niet zo is. Dat kan je niet bewijzen. Tenzij het ergens zwart op wit staat. Maar ja, dat is niet te verwachten. Wij leren in het algemeen dat alle doden naar het dodenrijk gaan en we leren niet dat er een uitzondering is. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament leren we een uitzondering, maar dat betreft de gemeente. Degenen die leven en wedergeboren zijn na de opstanding van Christus, en daar is Abraham duidelijk niet bij. Ergo, de man is in het dodenrijk. Dat klopt, daarom heet die goede kant van dodenrijk ook schoot van Abraham. Waarbij Abraham nog steeds het voorbeeld is, de norm is voor alle gelovigen. Maar waar staat nou dat iemand naar de hemel gaat? Want dat willen we dan toch wel weten. En een antwoord is, er staat nergens en daarna heb je zo je bedenkingen, ik ook, dus dan ga ik snel verder. Want daarna komen wij in het Nieuwe Testament en we nemen de route van het Johannesevangelie. Nee, dat is omdat in Matthäus en Lucas wel degelijk aan het eind van het boek staat dat de Heer ten hemel voer. Maar het is niet om die te vermijden, maar ik neem het Johannesevangelie, omdat daarin al ver voor die tijd, al ver voor zijn opstanding, gesproken wordt over dat hij in de hemel is. Wordt daar vermeld. En dan ben je terecht in Johannes hoofdstuk 3. Of dat de eerste keer is in het Nieuwe Testament of in de Bijbel, zou ik niet met zekerheid durven zeggen, maar het komt in ieder geval in aanmerking. In Johannes 3 namelijk zegt de Heer in vers 12 tegen Nicodemus, nadat hij gezegd heeft dat de mens moet wedergeboren worden, iets wat Nicodemus niet wist blijkbaar. De Heer zegt, indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse dingen zou zeggen? En voor zover ik weet, ik heb daar niet de tijd voor om het elke keer uit te leggen, maar voor zover ik weet, vanaf vers 13 is het niet meer de Heer Jezus die spreekt, maar is het Johannes die schrijft. Dat is sowieso de structuur in het Johannes-evangelie. Dat de woorden van de Heer Jezus worden afgebroken en daarna gaat het verder met woorden van Johannes. Commentaar. Dat is toch de oplossing van het probleem waar je anders vanzelf tegenop loopt. Komt dus commentaar van Johannes. Namelijk, niemand is opgevaren in de hemel. Daar zou je geen probleem mee hebben, met niemand is opgevaren in de hemel. Want het is ook absurd dat iemand zou opvaren naar de hemel. Met wiens kracht? Ik bedoel, mensen hebben altijd geprobeerd om de vogeltjes en de vlindertjes en de bijtjes na te doen. En zich vleugels aan te schaffen, dan wel op andere wijze zich te verheffen. En als dat niet kan, dan maar een toren bouwen. Heb je die nog? Vliegen, moet toch kunnen? Is nooit gelukt. Er is nooit iemand opgevaren naar de hemel. Dat is niet problematisch. Daar wordt ook in het Oude Testament verder niet over gesproken. Maar daar komt ie. Er staat niemand is opgevaren in de hemel. Dan, dat wil zeggen, behalve. En dan krijg je één uitzondering. Dan degene die uit de hemel nedergekomen is. Kijk, dit kunnen niet de woorden van de Heer Jezus zijn. Want die was bij deze gelegenheid op aarde. Die was niet ten hemel opgevaren. Die was hooguit uit de hemel nedergekomen naar de aarde. Toch? Ik weet, kerstfeest is alweer lang achter de rug. Maar ja, mag toch niet al te moeilijk zijn. Hij was van boven naar beneden gekomen. Die term van boven staat hier ook verderop in het hoofdstuk. Dus vooruit. Hij is van boven naar de aarde gekomen. Maar hier staat, niemand is opgevaren in de hemel. Met andere woorden, dat zijn niet woorden van Johannes, maar, of niet woorden van Jezus, maar van Johannes achteraf. Op het moment dat de Heer Jezus inderdaad al lang ten hemel is gevaren. Want dit boek is geschreven, net als al die andere zogeheten nieuwtestamentische bijbelboeken, na de opstanding van Christus. En het Johannes-evangelie wordt ervan verdacht ver na de opstanding van Christus geschreven te zijn. Mede om deze redenen trouwens. Niemand is opgevaren in de hemel dan alleen die ene, namelijk degene die uit de hemel nedergekomen is. Eerst. Namelijk wie? Daar komt hij. Namelijk de zoon des mensen, wie? Die figuur uit Psalm 8 en uit Daniel 7. Die zoon des mensen, wie anders? Die in de hemel is. Niet zegt Jezus, maar schrijft Johannes. En als dat laatste het niet het geval is, dan heb je dus een groot probleem hier. Sterker nog, dan is het zwarttaal. Heb je het niet? Er is dus één opgevaren ten hemel, dat is Jezus, maar voor de rest is het ondenkbaar. Het is namelijk, komend vanuit oud-testamentische omstandigheid, ondenkbaar dat een mens omhoog zou vallen. Ik bedoel, een mens is een gevallen mens. En als hij hier het leven kwijtraakt, om die reden, dan valt hij daadwerkelijk en dan komt hij in het dodenrijk terecht. Zo heet dat. Ten dagen dat gij daarvan eet, dat heet toch de zondeval, zult gij de dood sterven. Er staat er, zult gij stervende sterven. Dat wil zeggen, zul je met grote zekerheid en onvermijdelijk naar beneden migreren. Want er zijn een heleboel synoniemen voor lazeren. Toch? Dan kun je wel willen tegenhouden en je had graag willen vliegen, maar je gaat de andere kant op. Dat weet iedereen, dat is in alle religies altijd zo geweest. Je gaat namelijk naar beneden. Naar het Hades, onderwereld, dodenrijk, hel, of hoe je het maar vertalen wil. En hier is sprake van een mens die opgevaren is ten hemel. Is dat niet uitzonderlijk? Ja, zullen we dat geloven? Nou, de Heer zegt, als je de aardse dingen al niet gelooft, hoe zou je geloven indien ik je de hemelse dingen zou vertellen? En dan vragen wij, noem eens wat hemelse dingen dan. En dan zegt Johannes, nou, bijvoorbeeld de hemelvaart van Jezus van... de hemelvaart van de Zoon des Mensen. Dat is nog eens wat. En het is uitzonderlijk. Wordt zoiets, dat wil zeggen de hemelvaart van Jezus, de hemelvaart van de Messias, wordt zoiets in het Oude Testament aangekondigd? En ik zweer het u, ik heb het eerder verteld, want het zit me nog dwars. Ik las het na bij Louis Perry Javer, niet omdat ik de man minacht, maar omdat ik hem zeer hoog acht. Hij is van voor mijn tijd, maar dat doet er nou niet toe. Ik heb zijn opvolger nog eens een hand gegeven in Dallas, maar vooruit. Maar Louis Perry Javer, die schrijft dan gewoon in zijn systematische theologie, schrijft hij gewoon, in het Oude Testament vinden we geen profetie over de hemelvaart van Christus. En ik zeg het altijd toch eerst maar even. Die man die was niet blind, en hij zegt gewoon, dat kun je niet vinden. Dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats heeft hij bij hemelvaart van Christus waarschijnlijk gedacht, toen hij dat schreef, aan hemelvaartsdag. En dat vind je ook inderdaad niet in het Oude Testament. Denk ik, vind ik. Maar in werkelijkheid, de hemelvaart van Christus was op eerste paasdag. En of je die niet vindt in het Oude Testament... Nou, we vragen het even aan Johannes, want die heeft het er hierover. En tot mijn vermaak, want ik vind het prachtig, haalt hij niet een bijbeltekst aan, maar haalt hij de oud-testamentische symboliek aan. Geweldig vind ik dat. Want daar leer je van. Er gaat de hele wereld voor je open. Want, zegt hij, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Waar hadden we het over? Over hemelvaart. Niet de draad kwijtraken. Dat doen er al zoveel, daarvoor zijn we hier niet. We hadden het over opgevaren zijnde naar de hemel. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Nou, voel je toch al aan dat die verhoging van die slang een beeld is van hemelvaart? Dat weet je dan toch? In het kader van onze bekende cursus... Begrijpend lezen. Huh? Ja. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ik ben even benieuwd wat er nou in 2 Koningen 18 staat eigenlijk. Nou ja. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ik denk dat ik het weet wat er staat. Maar ik ben verbijsterd dat het hier... genoemd wordt. Ik zoek het even op. Waar staat het? 2 Koningen 18 vers 4. Nee, dat is niet wat ik bedoelde. Daar staat dat de koperen slang vernietigd werd. Oké, nee, dan hoef ik er verder ook niet op in te gaan. Het punt is namelijk dat die verhoogde slang in de woestijn volgens Johannes 3 vers 14 een beeld is, een illustratie is van de Zoon des Mensen die verhoogd moest worden. Er staat er toch gelijk Mozes, de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Waarmee gezegd is dat de verhoging van die slang in de woestijn een beeld is van de verhoging tot in de hemel zelf van Christus, opdat een ieder die in hem gelooft of naar hem opziet, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan wordt het nog een keer herhaald, maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het over gaat is dat hier gezegd wordt dat wij een profetie hebben over de hemelvaart van de Zoon des Mensen in de verhoging van de koperen slang in de woestijn. Hebben we die nog? En dat de slang een type is van Christus is niet algemeen bekend, omdat wij houden niet van slangen. Daar komt het vandaan. Maar in de Bijbel komt het wel voor, hoor. De slang als type van Christus. Van de komende grote koning uit het huis van David. Maar goed, dat is verder maar buiten beschouwing. De slang is namelijk de uitbeelding van degene die alle macht heeft over de stoffelijke wereld. En dat zal berusten of zal berusten bij de Messias, bij Christus. Nou goed, hoef verder niet op in te gaan. Hier staat het gewoon. En dat is symboliek. Nou, had u misschien een wat concretere uitspraak die nagaande willen hebben uit het Oude Testament, betreffende de hemelvaart van Christus. Later heb ik het met broeder Tjefer er nog wel eens over, denk ik. Dat hoop ik wel. Ik zie er naar uit zelfs. Want bij nader inzien staat er zo'n profetie in Psalm 68, die wij allen geacht worden te kennen, omdat die letterlijk wordt aangehaald in Efeze 4. Waar staat: opgevaren zijnde naar de hoogste, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, of zoiets. Hij heeft de mensen gaven gegeven en wat het maar was. Waarna de vraag is: wie is er opgevaren naar de hoogte? En dat leidt geen twijfel: Christus, de Messias. Zodat je in Psalm 68 dan toch een profetie hebt, nogal letterlijk, over de hemelvaart van Christus. En meer zou ik er niet weten. Nee, wel iets wat in de buurt komt, maar nee. En dan nog alleen in het licht van het Nieuwe Testament. En dat geldt eigenlijk voor Psalm 68 ook, denk ik. En zeker voor die uit Numeri, over de verhoogde slang in Numeri 21. Maar je vindt het is uniek, het is iets uitzonderlijks. En dat is waar de Joden tegen aanhikken en vele mensen vandaag ook. Dat heb ik u misschien wel eens verteld. Ik heb ergens een ver familielid waarvan met de naam ontschoten is, gelukkig. Dat hoef ik me ook niet te beheersen, nietwaar. Die heeft ook een eigen site op internet. Ik weet toch niet hoe het heet. En daar staat iets op over dat Jezus niet de Messias is. Hè? Hij moet zich schamen dat die familie van mij is, maar of was het andersom? Maar goed, Jezus is niet de Messias, want als de Messias komt, zal hij dit doen en hij zal dat doen en hij zal zus doen en hij zal zo en dit en dat. En heeft hij volkomen gelijk in dat laatste. Als de Messias komt, zal hij dit doen en dat doen en zus. En aangezien Jezus dat niet gedaan heeft, is hij toch niet de Messias. En dat is het misverstand. En bovendien, het belangrijkste is ook die man vergeten, de Messias zou deze dingen doen, maar dat is pas in de openbaring van zijn koninkrijk. En het is pas na de bekering van Israël, dat kun je in het Oude Testament lezen, en dat heeft nog niet plaatsgevonden officieel. Beter nog, het is pas na de bekering van het Joodse volk, en dat heeft in ieder geval nog niet plaatsgevonden. En als je het dan toch hebt over wat de Messias zou doen, dan is een van de dingen die genoemd moet worden: hij zou ten hemel varen. En dat maakt hem uniek, hij is de enige. En hoe weten we dat? Omdat het staat in Psalm 68 en omdat het uitgebeeld werd in Numeri 21 met de verhoogde slang. Maar dan hebben we er nog wel een paar, hoor. Maar het gaat er maar om dat wij beseffen hoe uniek dat is. Want ik roep het al jaren, ik weet niet beter. De hemel is niet het hiernamaals. Dat is een misverstand. De term hiernamaals is sowieso geen Bijbelse. En buiten de Bijbel heeft de term de betekenis van de plaats waar de doden naartoe gaan. Het hiernamaals is dus het dodenrijk. Hades, hel. Maar dat is niet een blijvende situatie, volgens de Bijbel. Daar komt een eind aan op de jongste dag. Het zij door gelovigen die eruit verwijderd worden, het zij door ongelovigen die met de dood en alles zullen verdwijnen in de poel des vuurs. Dat is wat de Bijbel erover leert. En de hemel, ja, dat is een heel ander ding, heeft daar eigenlijk niks mee uitstaande. Sterker nog, de Heer was op aarde, hij stierf en kwam in het dodenrijk, aan de goede kant. Dat is ook wat hij zei tegen die andere gekruisigde. Heden zult gij, vandaag nog, zult gij met mij in de schoot Abrahams in het paradijs zijn. En daarna gebeurt er iets heel merkwaardigs. Iets absoluut unieks. Want ja, de woorden van Martha komen dan vanzelf weer bovendrijven. Ja, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Zoveel had men dus wel begrepen uit het Oude Testament, hoewel het nog niet meevalt om desbetreffende schriftplaatsen bij elkaar te krijgen. Maar het is wel te doen hoor. Hij zal opstaan ooit een keer, want God zal een keer oordelen en God zal de mens ter verantwoording roepen enzovoorts. En het lijkt wel alsof er geen rechtvaardigheid is, maar dat komt wel en dus pas na de dood ergens. Ja, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Maar het was pas de derde dag en de Heer stond op. Uit de doden, die term mist men dus ook altijd, hè? Logischerwijze, die mist men. Uit de doden. Dat betekent namelijk van tussen de doden uit en met achterlating van de overige doden. Het is weliswaar een opstanding uit de dood, maar ver voordat de doden opstaan. Het is met uitzondering van de rest. Het is dus sowieso een uitzondering. Men staat op, hij stond op, uit de dood, op de derde dag. Ongeveer zoiets als die man in Bethesda, in Johannes hoofdstuk 5, want ik heb nou helemaal Johannes voor me liggen. Een ziekenhuis vol met allerlei lui die met allerlei kwalen staat er, wat het maar was allemaal. Doet er allemaal niks toe. En er is er één waar de Heer tegen zegt, wilt gij gezond worden? En die stond op en werd gezond met achterlating van de hele rest. Het is geen populaire tekst in Pinksterkringen, maar, hè? Nee, dat doet men net alsof het heel gewoon is dat zieken genezen worden door de Heer. Nou, dat is helemaal niet waar, het is uitzonderlijk. En waarom? Dat doet er nou niet toe. Ik stel maar vast dat het zo is. En de opstanding van de Heer Jezus is uitzonderlijk. Hij werd uit de dood opgewekt. En daar zingen al die psalmen over. Met name psalm 16, omdat het morgen Pinksteren is. En dus zijn we in Handelingen 2 en daarmee in psalm 16. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. Nog uw heilige, uw eenzame overgeven om verderving te zien. Gij hebt me de weg des levens bekendgemaakt. En hoe het maar heten mag. En gij doet met de poort der rechtvaardigen open. Dat staat niet in psalm 16, maar dat is psalm 118, maar vooruit. Maar enzovoort. Maar daar gaan zoveel psalmen over. Het is ook psalm 23 dat men ongegeneerd leest bij een open graf dat nog niet dichtgegooid is. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad. Nee. Als je dood bent, wat heb je dan nog te vrezen? Zoals de psycholoog zei, alle angst is doodsangst. En als je eenmaal dood bent, wat heb je dan nog te vrezen? En mijn antwoord is, ja, de enige angst die je dan nog kunt hebben, is dat je er niet meer uitkomt. Hè? En daar gaat die psalm over. Al ging ik er ook door, dan lees je ook overheen hoor. Want het betekent echt er doorheen. Niet maar erin, maar erin en eruit. Op grond van de beloften Gods. Het zijn dus ook woorden van de Heer Jezus. En ze rijmen op Hebreeën 12, vers 2 of 3, wat het maar is. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, enzovoorts. Zie? En dat is ook de strekking van al die psalmen met die gebeden daarin. was vertrouwen op God die beloofd had. Hij zal eruit opstaan en uitermate verhoogd worden, was de bedoeling. Tot in de hemel zelf. En als ik dan toch nog een profetie over de hemelvaart van Christus moet noemen, die mag ik helemaal niet vergeten natuurlijk, dan hebben we altijd nog Psalm 110, vers 1. Dan wel vers 4, maar te zien op Psalm 110. De Heer heeft gezegd: tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Het betekent echt alleen maar wat als al die oud-testamentische gelovigen tot dan in elk geval in het dodenrijk waren. Hoezo? Natuurlijk in het dodenrijk. Maar de enige die daaruit verlost wordt, en wel terstond, nou ja, op de derde dag, maar verhoudingsgewijs dat terstond, is Jezus van Nazareth. En je vindt er ook een pracht van illustratie van in de doop van de Heer Jezus. Want van doop zeggen we toch altijd, is een beeld van dood en opstanding. Zeker. Maar het vermakelijke is, want ik vind het leuk, het vermakelijke is dat er van de Heer staat dat hij gedoopt wordt, en dan staat er laconiek, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. En dan denk ik, ja, ja, wat had je dan gedacht, dat hij een uurtje onder water gebleven was? Waarom staat dat er terstond? Dat is toch wel duidelijk. Waarom staat het er? Omdat het een uitbeelding is van zijn opstanding, en waar een normaal mens moet wachten tot de jongste dag, stond hij meteen op. Op de derde dag, met achterlating van de overige doden, en daarmee werd de uitdrukking opstanding uit de doden gecoind, heet dat, gemunt in goed Nederlands. Daar komt de uitdrukking vandaan. Nee, dat is die uitdrukking waarvan de discipelen in Matthäus 7, of was het 9, anders Marcus 9, zeiden: wat is dat toch, opstanding uit de doden? Hadden ze er nog nooit van gehoord. Omdat het ging om achterlating van de overige doden en dus een opstanding ver voor de jongste dag. Begrijpt u, de opstanding van Christus was uniek, maar het is de opstanding inclusief zijn hemelvaart. Hij was uitermate vernederd, vat Paulus het samen in Filippenzen, en hij zegt, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En Johannes schrijft hier, nou, als het dan al zoiets is als hemelvaart, nou ja, dat gaat over niemand anders dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. En daarmee zegt ook Johannes hier in Johannes 3 dat het gaat om iets uitzonderlijks. En dat is het ook. Zie? Nou ja, en daarna wordt hij nog iets moeilijker. Want bij die ene uitzondering blijft het niet. En dan pas zijn we terecht bij de positie van de gelovigen van vandaag. Niet bij die van de oud-testamentische gelovigen, maar bij die van de nieuw-testamentische gelovigen. Degene niet maar die geloofden en gestorven zijn, maar degene die leven en geloven. Want dat is een aparte categorie. U moet zich voorstellen, ik zal het langs de andere kant vertellen. Het is te omdat het morgen Pinkster is. Vooruit. Meestal zeg ik, nou ja, er staan heel wat beloften in het Oude Testament. En als je het samenvat, dan is het ongeveer dit. De Messias zal komen. En die zal het een en ander doen. En alles bij elkaar is het dus liggen. Er staat in de Bijbel wat ik nu zeg. Want er staat gewoon, zoveel beloften Gods als er zijn, zoveel als er maar zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen. Dus dat is wat ik u probeer te zeggen nu. Je kan net zo goed zeggen, de Messias komt. Nou ja, de Heer zal Israël terugverzamelen naar zijn land. Ja, ja, zeggen de orthodoxe, de zeer orthodoxe Joden. Ja, de Messias komt. En die zal dat doen. En gelijk hebben ze. Nou ja, en zo verder. Maar voor de gelegenheid kan je natuurlijk ook een van die andere beloften nemen en zeggen, nou ja, het wordt samengevat in die ene. Want waar de Messias nou eenmaal is, de opstanding en het leven, zoals we zojuist gelezen hebben in Johannes 11, kun je net zo goed zeggen, God heeft van oudsher nieuw leven beloofd. Eeuwig leven. Nee, dat is niet zo moeilijk, maar ik kan niet alles uitleggen. Maar ik wil het wel weer proberen. Wat geloofde Abraham ook alweer? Nee, dan hoef je niet in Genesis te zoeken. Dat staat gewoon in Romeinen 3. Was het 3? 4. Weet je veel. 4. Abraham geloofde dat God bij machten was om Isaac uit de dood op te wekken. Abraham geloofde in God, die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij geloofde in opstanding uit de dood. Is hem dat dan beloofd? Nou, impliciet wel, zo wordt het samengevat. Uw zaad zal dit land erfelijk bezitten, dan moet hij wel het eeuwig leven hebben. Anders gaat het niet. En een fase verder, via David krijg je hetzelfde. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen in eeuwigheid. En jij zult met je vader ontslapen, maar een zoon na u zal ik verwekken. Uit uw zaad zal die voortkomen. En die, nou wat, die zal eeuwig leven hebben dus. Dat is wat beloofd is. En er zijn veel meer voor de hand liggende schriftplaatsen daarvoor, om dat te argumenteren. Maar die missen wij, omdat we niet meer weten dat geest leven is. Want uitstorting van de Heilige Geest is precies hetzelfde als de komst, de openbaring van dat eeuwige leven. En dus ook hetzelfde als opstanding uit de dood. En dus hetzelfde als wedergeboorte. Dat is wat het is. En dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Het was wel Pinkster, maar hij sprak over Pasen. Lees het maar na morgen, nee, of vanavond, over Pasen. Over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarbij Christus de eerste is die dat beloofde, die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. En die geeft die geest aan een ieder die gelooft. Dus wat moeten wij doen? U bekeren, en want u komt de belofte toe. En dat staat er dan allemaal zo. Eeuwig leven voor degene die gelooft. Dat is wat God beloofd heeft. Opstandingsleven. En daarmee bevinden wij ons in een merkwaardige positie. Namelijk, wij zijn levend gemaakt. Wij hebben deel aan de opstanding van Christus. Terwijl wij nog niet eens gestorven waren. Waarna natuurlijk de theoretische vraag, want misschien moet u ook nog promoveren, is, wat is nou moeilijker? Dat de mens eerst sterft en daarna opstaat uit de dood? Of dat de mens nog niet eens gestorven is? Hij leeft nog en hij staat op uit de dood. Nee, hier moet ik het antwoord ook schuldig blijven, dus vooruit. Maar als u het ene absurd vindt, oké, dan kiezen we het andere. En als u het andere absurd vindt, kiezen we het ene. Maakt mij niks uit. Wat de Bijbel leert, is namelijk dat u en ik als gelovigen zijn met Christus gestorven. U weet wel, der zonde, der wet en wat het maar was, der wereld. En we zijn met Christus begraven, zandroven. Nou ja, en met hem opgewekt. Toch? En we lezen het bij andere gelegenheden gewoon snel achter elkaar door. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel enzovoorts. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Als Christus niet is opgestaan, dat is 1 Korinthe 15 nu. Kijk, dat spaart tijd als je het uit je hoofd leert. Daar heb ik niet over hoeveel tijd het kost om je uit je hoofd te leren. Maar goed, 1 Korinthe 15, daar staat, en indien Christus niet is opgewekt, omdat er nu eenmaal geen opstand in de doden bestaat, dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn verloren degenen die inmiddels ook als gelovigen ontslapen zijn, enzovoorts. Kortom, voor zover wij verzoend zijn met God, zijn wij dat omdat wij leven hebben ontvangen samen met en van en door de opgestane Christus. de Heer Jezus Christus. En dat is wat eerst uitgebreid uiteengezet wordt. In de Romeinenbrief dus. Ik bedoel, leerstellig, hè? Niet maar een losse opmerking. Om ons aan nadenken te zetten zoals we die tegenkomen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar leerstellig in de brieven. De Romeinenbrief zegt, we zijn, Romeinen 6, met Christus gestorven, begraven, met hem samen gegroeid, één plant met hem geworden, in de gelijkmaking zijn doods en dus ook in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dan zijn er weer die proberen weg te redeneren naar de toekomst, maar het staat echt over het heden. Dat is nu zo, dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn met Christus en al dat soort dingen meer. Dat is Romeinen, Korinthe, zo verder. En daarna kom je in Hebreeën, wordt het nog een keer samengevat in het eerste deel van de Hebreeënbrief, Hebreeën. Of Efeze wilde ik zeggen, sorry. Kom je in Efeze, wordt het samengevat in de eerste vers van de Efezebrief. En daarin eens gaat er nog een lampje aan. Gezegend, het begint ook met gezegend, zei de God de Vader. Enzovoorts, van onze Heer Jezus Christus, Vader der Heerlijkheid, wat het maar was, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dan nog komt er een hele lange aanloop, want dan wordt vervolgens eerst weer de Romeinenbrief, populair gezegd, samengevat. En daarna, en tegen het eind van het hoofdstuk, gaat het alsnog over de Heer Jezus Christus, door God opgewekt, gezet aan zijn rechterhand, een van de twee profetieën over de hemelvaart van Christus is dat, Psalm 110 namelijk, en wellicht Psalm 8 als je die meetelt, maar die is iets moeilijker, maar die staat er ook bij, aan Gods rechterhand. En nadat dat gezegd is, en dat hoge woord eruit is, wordt er gezegd, in een lange zin die lang wordt onderbroken. En u, en dan komt meteen de onderbreking, daar gij dood waart, en dan voel je hem al hangen. Daar gij dood waart. Ja, en u heeft hij mede levend gemaakt met Christus. En mede, het is een hengstapsprong dus, het is nog een keer afzetten. En mede gezet, die komt van zit aan mijn rechterhand, uit Psalm 110, vers 1. En mede gezet in de hemel. Dat is als u mij vraagt, zo ongeveer toch echt de eerste keer dat het er echt staat. Wat? Nee, niet dat een gelovige naar de hemel gaat, of zal gaan, maar dat een gelovige in de hemel is. En daarom lees je nergens dat wij ooit naar de hemel zullen gaan. Wel in onze liederen, maar niet in de Bijbel. Ik heb alle begrip voor de liederen hoor, en voor die voorstelling van zaken, maar zo staat het niet in de Bijbel. En nu moeten we er hebben, ik tenminste vanaf hier, over hoe het in de Bijbel staat. En er staat niet, daar gaan we ooit een keer naartoe. Laat staan dat er staat, dat alle gelovigen daar ooit een keer naartoe zullen gaan. En anders moeten we het nou weer hebben over wat de hemel is. En dan moet ik weer uitleggen, de hemel is boven. Maar dat heb ik toch net al gedaan. Het heeft toch opgevaren, het is toch omhoog. Het is niet hierna, horizontaal. Maar hierboven, en niet de toekomst, want het was er altijd al, die hemel, daarom heet hij ook zo, de hemel boven de twee geschapen hemelen, dan wel de hemel die van ouds is, de hemel der hemelen, die was hier voormaals, was er altijd al, het is een andere wereld. En daar gaan we niet naartoe, daar zijn wij gezet op het moment dat wij wedergeboren werden. En dat we dat niet zien, ja, dat hoef je mij niet te vertellen, ik zie het ook niet, dat is jammer. kon ik het maar zien. Maar het maakt me niks uit, ik geloof het wel. Want God zegt het. En het besef dat wij gehinderd worden in onze waarneming door door dit oude lichaam waarmee wij het moeten doen en waarin wij vandaag leven. Ja, dat is zo. En we denken, we hebben oren om te horen, maar die horen langzamerhand ook al lang niet meer wat ze horen moeten. Sterker nog, ze horen ook nogal van alles wat ik helemaal niet hoor te horen. Maar, dat hoor je niet te horen, maar je hoort het wel. En hetzelfde geldt voor de ogen. De dokter zegt, ja, je mag weer alles zien, zei de oogarts. Ik zeg, ja, fijn, dank u wel, was een dame. Je mag weer alles zien, maar... als iemand die het uit wil leggen, nou... Okay. Maar tot nog toe lukt mij dat ook niet om alles te zien. En dat ik gezet ben, nou laat ik zeggen dat u gezet bent in de hemel, dat zie ik zeker niet. En dat ik in de hemel gezet ben, zie ik ook niet, maar het staat wel in de Bijbel en ik geloof het. En dat die luiken hier dicht zitten en dat ook ons voorstellingsvermogen, om het woord fantasie maar te vermijden, ons voorstellingsvermogen tekort schiet, ja dat is zo, ja. Maar daarom is het wel zo. Maar bedenk nou dat als de Bijbel al spreekt over een hemelse positie, toekomst, erfenis, loon, wat het maar was, gaat het over Christus zelf? Vaker dan je zou denken trouwens, maar vooruit. En vervolgens gaat het over de gemeente die zijn lichaam is, waarvan Christus zelf de eersteling is en het hoofd. Dat is niet Abraham, Isaac of Jacob of een der andere oudtestamentische heiligen. Integendeel, die zijn in hopen zalig geworden, de belofte niet, vooralsnog, niet verkregen hebbende. Staat in Hebreeën 11, meen ik, en het is geschreven lang na de opstanding en hemelvaart van Christus. Toch? En er staat, deze allen zijn gestorven, de belofte, vooralsnog. Uiteraard vooralsnog, niet verkregen hebben, want wij geloven dat ze die belofte zullen verkrijgen. Maar dat is nog niet gebeurd. Met andere woorden, die zijn nog gewoon waar ze altijd al waren. In het dodenrijk, in de schoot Abrahams, en dat is het dan. En de enige uitzondering, maar hou vast aan het uitzonderlijke, is de gemeente. Die valt buiten de orde, want de gemeente maakt deel uit van die algemene vergadering, namelijk de gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, die in de hemel is opgeschreven. Dat is uniek. Maar de eerstgeborenen zijn uniek. Aan de eerstgeborenen in principe komt toe het priesterschap, het koningschap, en dus het koninkrijk. Kortom, die nemen de allerhoogste positie in de hiërarchie. U weet wel, dat is het ding wat we afgeschaft hebben, maar ja, soms kun je het in een kringloopwinkel nog vinden, zeg ik, maar goed. De hiërarchie in de hoogste positie en dat is in de hemel zelf. En als het Nieuwe Testament leert dat u en ik wij als gemeente geroepen zijn tot aanstelling tot zonen, waar de vertalers dus ook geen raad mee wisten, dan gaat het over de hemelse positie van de gemeente. Zoonstelling. En als er staat dat wij bestemd zijn voor een erfenis die voor ons bewaard wordt, dan weten we waar het over gaat. Het is een koninkrijk dat wij zouden beërven. Dan ben je dus geroepen tot koning. Dan maak je deel uit van minstens van de koninklijke familie. Maar die troon die staat heus in de hemel en daarom heet het koninkrijk ook het koninkrijk der hemelen. Waarover straks nog meer, overigens, want ik ben nog niet doorheen. Maar ik hoop dat u het goed tot u doordringt dat nergens in de Bijbel geleerd wordt dat de mens die sterft daarna naar de hemel zou gaan. De enige over wie dat staat is over de Messias, over de Zoon des Mensen. En dat is de strekking van Johannes 3. Niemand dan de Zoon des Mensen, die inderdaad inmiddels in de hemel is. Dat woord inderdaad staat er niet tussen in Johannes 3, maar dat is wel de strekking van de zin. Ik bedoel, die genuanceerdheid hoef je bij Johannes helemaal niet te zoeken, want die is er niet. Maar dit is wat er feitelijk dus staat. Jezus zal ten hemel varen en dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En als vervolg erop, maar ja, die kan ik eigenlijk niet noemen, omdat het ook tijd kost. Het vervolg erop is Johannes 14, die van... In het huis mijn vaders zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En de discipelen waren zo dom, die wisten niet wat het was. En wij weten het wel zogenaamd. Nou, de discipelen waren wijs, ze konden ook niet weten wat het was. En dikwijls weten wij het ook niet eens, hoewel het er gewoon staat. Want dat vaderhuis is inderdaad de hemel, dus nieuw. Dat het daar zo genoemd wordt. En toen zei de Heer, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En toen waren de discipelen helemaal at a loss, heet dat. De weg kwijt. En toen zei de Heer, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ze waren helemaal de draad kwijt. Hoezo? Die lui die dachten dat ze naar de schoot Abraham zouden gaan en op de jongste dag zouden opstaan en dan op de nieuwe aarde zouden wonen. Of als ze lang genoeg tijd van leven hadden en de Heer wat haast zou maken met de openbaring van zijn koninkrijk, dat ze hier op aarde de 1000 jaren zouden ingaan en zouden leven tot de jongste dag aan toe. Maar dat had de Heer een paar dagen daarvoor al uitgelegd dat dat niet zou gebeuren. Op de dag van de intocht in Jeruzalem. Had hij dat al uitgelegd. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Dus de discipelen wisten toen helemaal niet meer, Johannes 14. Maar de Heer zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En de Bijbel leert, althans de Hebreeënbrief leert, dat de Heer die plaats bereid heeft door de storting van zijn bloed, door de besprenkeling des bloeds, en heeft gemaakt een verse, een levende weg, die ingaat tot achter het voorhangsel, tot aan de troon der genade, dan wel de ark des verbonds, kortom, tot aan de troon van Christus, en daarmee van God, in de hemel zelf. En hij zei, en daarna kom ik weder en zal u tot mij nemen. Nou, hij heeft dat werk al lang voltooid. Hij is wedergekomen tot ons als gelovigen. Hij is zelfs bij ons, hij is in ons, hij is in ons midden, ook vandaag, enzovoorts. En wij zijn waar hij is, precies zoals hij beloofde. En hij is waar wij zijn. Waar dan? In de hemel. Gaan we daar naartoe? Nee. We gaan alleen hier weg. We gaan niet daar naartoe. Daar zijn wij al. Dat is hoe de Bijbel het ons voorstelt. Of je dat begrijpt, ja, dat is een ander verhaal. Maar je kunt wel begrijpen dat de Bijbel het zo leert. Dat kan in elk geval. En dat zou je eerst moeten accepteren. Zie? Nou, meer daarover in een volgende sessie.